Vanochtend zullen we starten met het tweede deel van de serie. Wat gebeurt er precies als we sterven? Dat is een beetje een onderwerp waar je natuurlijk even in moet komen. Vorige week heb ik al dat geïntroduceerd. Maar aan de andere kant, Amerikaanse premier Benjamin Franklin zei, er zijn maar twee dingen in het leven die zeker zijn. De rest zijn onzeker. De eerste is dat je zult sterven. En het tweede is dat je belasting zult betalen. Dus daarom is het goed om daar eens over te hebben. Wat gebeurt er als we sterven? Er is natuurlijk een derde optie nog, hè, die we ook verwachten. Als de Heer terugkomt. Hè, en als we, zij die dan leven, zullen met hem in een oogwink meegenomen worden. 1 Korinthe 15, wat fantastisch. En vorige week hebben we daarover gehad. 1 Thessalonicenzen 4. Van bemoedig elkaar ermee. He, dat je niet zoals de heidenen die geen hoop hebben, dat je elkaar ermee bemoedigt wat ons toekomstperspectief is. We hebben een geweldig toekomstperspectief. En natuurlijk, het leven op aarde is een enorme gemis als we onze dierbaren moeten zien heen gaan. Maar de Bijbel spreekt heel veel over eeuwig leven. We zijn geschapen om eeuwig te leven. De dood was niet Gods origineel plan. De dood heeft zijn intrede gedaan op aarde, in ons lichaam. En de dood is uiteindelijk de laatste vijand. En er zijn heel veel ideetjes, theorietjes. En als we hiermee aan het spreken zijn over de dood, over het hiernamaals, over de hemel, over hel, het dodenrijk. Dat mensen hebben gewoon theorietjes. En ik wil gewoon, dat is het doel van een serie, gewoon helder uiteenzetten. Wat zegt de Bijbel? Ja, natuurlijk, ik ben ook geen ervaringsdeskundige, ik kan niet zeggen hoe het daar is. Ik kan wel zeggen wat de Bijbel zegt. En met elkaar spreken we erover, op de zorggroepen hebben we het daarover. En het is heel goed. En het is uiteindelijk een bemoediging. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 ook, misschien kun je dat opslaan. En dan lezen we het samen mee, dat wij goede hoop hebben. Vorige week las ik de tekst ook. En eigenlijk heeft Paulus een fantastische woordspeling gebruikt hier. Van binnenshuis wonen en buitenshuis. Ja? Als we zeggen, mijn zoon of mijn dochter woont buitenshuis. Hij studeert, heeft een kamer, hij woont buitenshuis. Die beeldspraak gebruikt Paulus. Als wij hier leven in deze aardse tent. Ja, we wonen buitenshuis. En ik verlang ernaar, zegt Paulus, mijn intrek te nemen. In het huis van mijn vader. Jezus zegt ook, dat is dan niet letterlijk, we zullen een huis bouwen, een kamertje bouwen. Sommige mensen nemen dat dan letterlijk, Johannes 14. Maar Jezus zegt, ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En wij zullen deze aardse tent afleggen. Filippenzen 1, vers 21 en 23, 24 zegt Paulus, ik verlang ernaar. Maar Jezus is zijn leven, is mijn Christus. En sterven is mijn gewin, is winst. Ik geloof dat het sterven, het heen gaan, is een cadeau van God. Wil je dat zo zeggen? Ik zeg nog een keer. Sterven is een cadeau van God. Als God dat niet had gegeven, als God zijn zoon niet had gegeven, waar we eeuwig gescheiden van zijn aanwezigheid. Het is een transitie. Het is we verwachten, we hebben een goede hoop, zegt Paulus, we verwachten iets moois en iets beters. Ik verlang vurig om heen te gaan, zegt Paulus, maar omwille van u moet ik blijven. Dat is een bijzondere tekst, Filippenzen 1, vers 23 en 24, lees het eens een keer na. 2 Korinthe 5 lezen we. Wij weten immers, misschien kunnen we de tekst even ook projecteren. We weten immers dat wanneer onze aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, terwijl we het zwaar te verduren hebben. In ons aardse lichaam. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons heeft gereed gemaakt, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Wij zijn uitwonend. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om Hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten allen, vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat Hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ik wil een filmpje laten zien over wat de hemel, wat Gods tegenwoordigheid, hoe dat eruit zal komen te zien. En niet alleen de hemel, we zijn vaak bezig met de hemel. En ik zeg het met alle respect, maar er zijn theorietjes van wij zullen als engeltjes heen vliegen van wolkje op wolkje. En we zullen, wat zullen we allemaal doen? Sommige mensen denken het wordt één lange saaie kerkdienst. He, daar hebben we er al genoeg van gehad. Waar wij de 24 uur per dag moeten zingen. En ik hou helemaal niet van zingen. En ik kan niet muziekinstrument spelen. Hoe wat dat nog? Nou, maar het wordt iets fantastisch. De Bijbel schrijft er enorm veel over. Volgende week wil ik spreken hoe de hemel, Gods heerlijkheid. En later natuurlijk de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. 2 Petrus 2 vers 13 zegt. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Daar gaat het uiteindelijk om. Hoe zal dat eruit zien? Wat verandert er allemaal? Wat blijft hetzelfde? En ik heb enorm veel vragen gekregen vanuit de zorggroep. Ook vanuit tieners bijvoorbeeld. Een vraag is, kunnen wij nog wel sporten in de hemel? Dus dat is een hele belangrijke vraag. Die moet zeker beantwoord worden. Maar die gaan we gewoon behandelen in de komende weken. Maar vanochtend, ja, omwille van de tijd wil ik me richten op onze eindbestemming. Wat zegt God over onze eindbestemming? Misschien kunnen we het filmpje nu even laten zien.
Of all the fears that grip our hearts, no fear is greater than the fear of death. There are those who will tell you that death is a natural part of life. But if death is just a part of life, then why does it cause us such anger and sorrow? When God created humanity, He intended for us to grow more and more beautiful over time. But in one tragic moment, we unleashed sin into the world, and everything broke, including our bodies. Death is the ultimate consequence of sin, and it fills God's heart with anger and sorrow even more than it does ours, because death was not a part of God's original plan. The Bible says that when Jesus approached the tomb of his friend Lazarus, he quaked with rage, and his eyes filled with tears. He was overwhelmed by the suffering caused by death, a curse we had brought upon ourselves. Death's curse was physical. Both the world and our bodies were decaying. But death's curse was also spiritual, eternally separating humanity from their Creator, the source of all light, love, and life. But because of God's amazing love, He chose to surrender all power and glory to rescue us from death. Jesus, God's only Son, was expelled from the presence of the Father and thrust into complete darkness in our place. He took humanity's curse upon Himself, breaking death's grip on us and purchasing humanity a place at the Father's side forever. A day is coming when the true King will return at last to restore the world to its full glory, and us with it, renewing both soul and body. You'll still be yourself, but even more so. You'll finally be the real you. On that day, we'll look at each other and say, I always knew you could be like this. I saw glimpses of the real you, flashes of it, and now here you are. Our future is not an ethereal, impersonal one. You're not going to float through the clouds. You're going to walk. You're going to eat. You're going to laugh. You're going to hug. You're going to sing in realms and degrees of power and joy that you cannot now imagine. Some will tell you not to fear death because it's part of life. But Jesus says not to fear death because it's been defeated. And the day will come when Jesus embraces you with his nail-scarred hands and says, Welcome home. I have so much to show you.
Ja, fantastisch, hè? Als Jezus wil zeggen, welkom thuis. Ik heb je zoveel om te laten zien. En we hoeven... Mensen zeggen van, je hoeft de dood niet bang voor te zijn, want het is een deel van het leven. Maar Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn voor de dood, want de dood is overwonnen. Wat is dat fantastisch. En ik begon al te zeggen, er zijn heel veel theorietjes over hemel en hel. Ik vond nog een hele interessante laatste, een tweet. Dat was een 2 weken geleden, voor de adviseur van Donald Trump. Ze hadden een wereldtop gehad en Canada had een tegengeluid gehoord. Ze waren het niet eens, ze hadden een botsing gehad. En deze Peter Navarro, ik heb hem een fotootje ervan, die zei het volgende, naar aanleiding van die ontmoeting. Ik vond het wel interessant, wij noemen de hel. Er is een plek in de hel voor deze Canadese minister, zei hij. En hij zei het volgende, there's a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump. And then tries to stab him in the back on the way out the door. That's what bad faith Justin Trudeau, de Canadese premier, did with that stunt press conference. Er is een speciaal plekje in de hel voor deze Canadese premier. Nou, wat er precies is gebeurd, hoe de confrontatie wat is geweest, nou zoek het. Zoek het uit, zou ik willen zeggen. Maar het is wel interessant hoe mensen hel en hemel zo, ja, zo gebruiken. En ook bijzonder dat hij dat weet hoe dat allemaal zit. En hij heeft later ook zijn excuses aangeboden voor deze tweet. Maar het is wel interessant. Ik denk, het is een onderdeel van het leven. Horen dat we lezen het. Hel wordt een keer genoemd. Dat zeg je als je heel boos bent. Hè? Laat iemand maar naar de hel gaan. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. We willen daarover hebben. Wat is onze eindbestemming? Er zijn heel veel theorietjes van. Heb ik ook wel eens hier en her en der gehoord. Ik wil niemand op de lange tenen staan. Ik wil gewoon het woord spreken. Wat zegt de Bijbel er nou over? Sommige mensen hebben bepaalde ideetjes. Er zijn ook heel veel vragen gekomen over het eindoordeel. Hè? Hoe weet je zeker de eindbestemming voor sommige mensen? Is er vraag binnengekomen, bijvoorbeeld zelfmoord? Hè? Hoe zal God? Nou, er zijn allemaal natuurlijk hele zware onderwerpen. En ik hoop er gewoon in deze weken gewoon dus een beetje met elkaar in gesprek daarover wat antwoorden over te geven. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk dat er is één leven hier op aarde waarin we moeten kiezen. Kies heden wie je dienen zult. En kunnen wij zeggen, net als Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. We moeten kiezen. Dat is heel, heel erg belangrijk. En ik wil even dat je meer openslaat Daniel 12 vers 2. Er zijn twee eindbestemmingen. Uiteindelijk, of in het begin, had God natuurlijk ons geschapen om eeuwig met hem te leven. Eeuwig bij hem te zijn. God wandelde in het Hof van Eden. Hij zei ook, laat ons mensen maken naar ons beeld. We zijn geschapen voor relatie. God wil relatie met ons. God heeft geen behagen in de zonde. God heeft ook geen behagen om mensen te kwellen, bijvoorbeeld. God is een liefdevolle God die niet wil dat ook maar iemand verloren gaat, maar tot erkentenis van de waarheid komt. Dat is cruciaal, dat is wezenlijk. En Daniël 12, vers 2 zegt het volgende. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. In Handelingen 20 staat dat we geloven we geloven in de opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Er is een opstanding, we zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Nou, dit is een onderwerp wat wij niet, we houden hier niet van om over te spreken, we vinden het moeilijk. Hè, hoe kan een rechtvaardig God, hè, nu zoiets, dat zoiets ontstaat als een hel, hoe kan dat? Hoe kan een God die liefde is, die mensen omarmt, die mensen een tweede kans, een derde kans, hè, en nog wel veel meer kansen geeft, hè, die zegt, hè, wanneer een discipel naar hem toe komt, moet je iemand 7 keer per dag vergeven van zijn zonde. Die zegt nee, 7 × 70 maal. Hoe kan zoiets ontstaan als een eindbestemming hel? Hoe kan zoiets? En in onze gedachten, in onze filosofieën en ook in andere religies implementeren we soms ideetjes die ons wel goed uitkomen. He, zoals het idee van na sterven hebben we nog een tweede kans. We kunnen kiezen. De Bijbel zegt inderdaad, he, elke knie zal zich buigen voor de Heer. Elke tong zal belijden, Jezus is Heer. Dat wil niet zeggen dat je eindbestemming verandert. Want je zult hier op aarde moeten kiezen. Voor wie kies je? Vorige week hebben we het gehad, Johannes 11, waarin Jezus, Lazarus opwekt uit de dood. En dan zie je ook dat hij verdriet had om het sterven van Lazarus. Lazarus was al 4 dagen in het graf. In Johannes lees je dat er een lijklucht hing. Het was niet te doen, even op zijn Hollands, om daar binnen te komen. En dat God zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. En als je in mij gelooft, zul je in eeuwigheid de dood niet zien. En dan stelt hij de vraag, geloof je dat? Aan Martha. En Martha zegt, ik geloof dat u de zoon bent. De Christus, de zoon van God. Dat is wat God zegt, ook over het eeuwig leven. Dus het is, wat nu wonderlijk is, is dat God in controle is. En wat ook belangrijk is, essentieel is, is het opstaan uit de dood. In 1 Korinthe 15 staat, want we zijn zo gericht op het hier en nu. We zijn zo gericht, laten we eerlijk zijn, waar zijn we nu nog mee bezig voor vandaag? Dus we misschien denken, ja, wat zullen we straks eten? Wat voor hapjes zullen er straks zijn? En ik moet nog even naar mijn oom of tante vanmiddag. En vanavond moet ik nog even een telefoontje plegen. Zo zijn we mee bezig. Dat is onze wereld. Dat is onze vrije dag. We zijn hier gericht op het hier en nu. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 15, zij die 1 Korinthe 15 vers 19, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Als we alleen maar denken aan dit leven, dat we het goed hebben, dat God mij zegent, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dus het gaat om de eeuwigheid. Prediker 3 vers 11 zegt, hij heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. En wat is onze eindbestemming? Ik heb een plaatje en een plaatje is natuurlijk zeker niet voldoende. Hè? Een plaatje heeft altijd uitleg nodig. En dat is natuurlijk niet de hele picture, maar soms heb je een plaatje, kan dan wel eens goed iets aantonen van hoe. Ja, wat gebeurt er nou, hè? Dat is het thema vanochtend, wat gebeurt er nou als je sterft? Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk in Genesis, hè? Genesis 2 vers 17, ten dag dat je eet van de vrucht van deze boom, zul je sterven. Nou ja, letterlijk gebeurde dat niet op dat moment, hè? Maar de Bijbel zegt, hè, dat de mens niet meer kon met de geest kon communiceren, hè, met God. Wat verschrikkelijk is dat. Hè, ten dag dat je hiervan eet, zul je sterven. Nou, de Bijbel spreekt heel duidelijk dat er een dodenrijk is. In Lucas 16 en Johannes 11. En daarom is er wat verwarring over een aantal termen. Over hel, over dodenrijk. En dat is af en toe ook eens... bijvoorbeeld de Statenvertaling heeft consequent noemt alles hel. Terwijl, hier, gewoon als je kijkt van de mensen die stierven, tot het grote oordeel voor de witte troon, hè, die sterft in het dodenrijk. In Lucas 16, en dat wil ik met jullie lezen, is dat daar al een plek in het dodenrijk, dat is Hades, het Hebreeuws Sheol, een plek is waar de mensen kwamen. En waar er ook een onoverbrugbare kloof was. Er zijn twee gedeeltes. Er wordt wel genoemd Abraham's schoot, waar Lazarus dan komt. We gaan het verhaal nog even lezen, zodat we het even weer herhalen. En we lezen over de rijke man die aan de andere kant zit. Lucas 16. Dus ik wil het even met elkaar opslaan. Ja. Lees ook Johannes 11, en die geeft veel meer details hierover. Maar theologisch is dit even heel, heel belangrijk. Lucas 16. De rijke man en de bedelaar Lazarus. Er was een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was. Die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. Nou, Lazarus wordt hier bij naam genoemd. Johannes 11 lezen ze nog, hè, dat hij twee zussen had. Maria en Martha. He, dus dit is niet een fictief persoon, dit is niet een gelijkenis, dit is een echt gebeurd verhaal. En deze Lazarus verlangde ernaar, vers 21, verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel, hier wordt in de staat van hel genoemd, maar dit is dus Hades, dus het dodenrijk, zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, ontferm je over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Deze rijke man, die dus aan die andere kant staat van het dodenrijk, hij zag Lazarus, dus er is herkenning. Maar hij kon zien, hij kon ook Abraham zien. Er kon een conversatie plaatsvinden. Stuur mijn Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is het tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u... Hè, want hier wordt gezegd, hè, de rijke man zegt, hey Lazarus, kom naar mij toe, hè, bring me wat water. Dat kan niet door die grote kloof. En dan zegt de rijke man, ja, maar stuur dan iemand weer terug. Dat iemand opgewekt worden, uit de dood, tot leven komen. En waarschuw mijn broers. Ik heb vijf broers, vers 27. Hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Deze rijke man is in een verschrikkelijke kwelling. Hè? En op een gegeven moment heeft hij door van, ik kan niet eens water krijgen, ik kan geen verlichting krijgen. Hij vraagt, laat iemand gaan naar het huis van mijn vader. Laat iemand mijn 5 broers waarschuwen. En zegt Abraham, nee, maar als ze niet hebben geluisterd naar de profeten en de wet, zullen ze ook niet geloven als iemand opstaat uit de dood. Want een wonder op zich maakt iemand niet een christen. Dit is een heel specifiek verhaal. Johannes 11 lees je ook dat Jezus dan komt. En Jezus roept Lazarus uit de dood. Naar voren. Kom naar voren, Lazarus. En wat nu zo bijzonder is, toen Jezus stierf, en daarom is dat plaatje even ook zo wezenlijk belangrijk, is dat we dan lezen in Efeze 4 vers 8 ook, dat de graven gingen open en alle rechtvaardigen, die gingen met Jezus mee. En Jezus zegt niet voor niets in Openbaring, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Want wie had de macht over de dood, naar de zonde? Dat was de duivel. En Jezus zegt, ik heb de sleutels van de dood en dodenrijk. Dit is zo wezenlijk. Want wij zijn zo bezig met het hier en nu, mijn leven. En we denken eens na over alle mensen die stierven. Hè, vanaf Adam en Eva tot het kruis en al die eeuwen verder. Hoe belangrijk het sterven van Jezus is. En ook de opstanding van Jezus. 1 Korinthe 15 staat van, als er geen opstanding van de dood is, is onze evangelie waardeloos, nutteloos. Dan kunnen we ermee kappen. Het is de opstanding, is cruciaal in het evangelie. Omdat Jezus de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft. Fantastisch. Ongelooflijk. Ja. En wat nu mooi is, hè? Kijk, wij maken er allerlei regels van. En met alle respect, wij hebben in de gemeente ook geloven in een aantal dingen die belangrijk zijn. Ja, als je in de gemeente in wil groeien, zeggen we altijd, hey, doe Connect bijvoorbeeld. Ja, of ga naar een zorggroep, zet een avond in de week apart voor de gemeente. Dat zijn allemaal goede dingen, zullen ook blijven. Ja, we geloven dat de gemeente iets belangrijks is. Ja, dat de gemeente een gezin van God is. Maar er zijn geen dingen die voor je eeuwigheid in die zin relevant zijn voor je behoudenis. Want als je kijkt, toen Jezus, het mooiste voorbeeld is toen Jezus aan het kruis stierf voor onze zonde. En de misdadiger aan het kruis zei van, gedenk toch alsjeblieft als je straks in het koninkrijk bent van God. He, iemand die alles had verknald, die alles wat je maar verkeerd kon doen had gedaan. He, want je komt daar niet zomaar te hangen. He, en hij zat ook heel duidelijk, het was een rechtvaardige straf. En Jezus zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat fantastisch. Wat fantastisch. Ongelooflijk. Als je leest in Handelingen 7 van Stefanus, die wordt gestenigd. Hè? En dan ziet hij Gods heerlijkheid. Dan ziet hij gewoon Jezus, die komt hem gewoon halen. Hè? En zijn ogen die stralen. Men ziet ook van, wat gebeurt er nou? Hij wordt gestenigd, hij heeft natuurlijk fysiek pijn. Hij sterft ook. Hij komt direct in Gods tegenwoordigheid. Wat fantastisch is dat. In Openbaring 6 vers 9, misschien kunnen we dat even lezen met elkaar. Lezen we over de rechtvaardigen, dus die sterven in Christus. He, die hebben volgehouden tot het einde. En dan zie je, die zijn ook voor Gods troon. Wat fantastisch. Openbaring 6 vers 9. Ja, hebben we het. Laatste boek, is niet zo moeilijk. 6 vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn. Dit is een situatie die nu present is voor Gods troon. De rechtvaardigen. Die dus overkleed worden met een wit gewaad. Wat fantastisch. Uiteindelijk, in Openbaring 19, lezen we dat alle christenen, alle rechtvaardigen, het avondmaal zullen vieren met het lam. En dan worden wij, dezelfde woorden wordt daar gebruikt, wij zullen overkleed worden met een wit gewaad. En het wit gewaad staat voor de rechtvaardige daden die wij hebben gedaan. Dus we zullen overkleed worden. En wat is nu bijzonder wat Jezus heeft gedaan? Moet je connect volgen? Moet je laten dopen? Moet je, dus heel veel dingen, heel goed. Heel veel dingen zijn bijbels. Bijvoorbeeld de doop is heel bijbels om gehoorzaam te zijn wat Jezus zegt. Om te zeggen van mijn oude ik moet gekruisigd worden. Ik wil verklaren dat is dood. Ik wil in nieuwheid van leven wandelen. Maar was deze misdadiger aan het kruis? Was die gedoopt? Kende hij de Nederlandse geloofsbelijdenis uit zijn hoofd? Nee, hij geloofde in Jezus. En uiteindelijk gaat het daarom. Er is niks wat wij kunnen doen. En het volgende plaatje is, vind ik even heel wezenlijk. En misschien is het heel theoretisch vanochtend. Voor mijn excuses, volgende week wordt het misschien wat praktisch. Maar ik denk, dit is heel wezenlijk. We moeten dit gewoon horen. Is onze eindbestemming. We zullen weten, als je in Jezus gelooft. Geloof je dat, zegt Jezus tegen Martha. Dat ik opstander ben in het leven. Als je in mij gelooft dat je niet zal sterven. En ook als sterf je fysiek, je zult de dood en eeuwigheid niet aanschouwen. Geloof je dat? Ja, dat is de vraag ook aan ons vanochtend. Geloven we dat echt? Nou, en als we dat geloven, dan mogen we weten dat we in Gods heerlijkheid zullen zijn op het moment dat we zullen sterven. Dat ons aardse lichaam sterft. En we zullen in Gods tegenwoordigheid zijn. We zullen dus beoordeeld worden. Christen zullen voor de rechterstoel van Christus beoordeeld worden. En dit is heel wezenlijk wat ik nu zeg. Want hier ontstaat ook enorm veel verwarring over. De christenen, of de rechtvaardigen. En nogmaals, dat is niks, heeft niks te doen hoe goed je bent. Of je in pak bent gekomen vanochtend. Of je goed hebt meegezongen. Nee, dat is je geloof in Jezus. Beleid je, Jezus is mijn Heer. En ik geloof dat hij is opgestaan uit de dood voor mijn zonde. Maar je zult dus voor de rechterstoel van Christus komen, de Bema. Nou, die werd gewoon gebruikt om mensen te beoordelen. Heel veel mensen hebben daar een heel zwaar gevoel bij. Van veroordeling, maar dit is een beoordeling. Want 2 Korinthe 5 vers 10 is dat we zeggen, wij zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen en we zullen beoordeeld worden. Hoe we hebben geleefd. Dus het is absoluut een beoordeling. En als we lezen in Openbaring 19, dan zullen wij als rechtvaardigen het avondmaal vieren met het lam. En wat brengt ons daarheen? Is enkel en alleen het geloof in Jezus. Maar wat is het wit gewaad wat we zullen krijgen? Dat zijn de rechtvaardige daden. Dat is de beoordeling die we krijgen. Voor datgene wat we hebben gedaan met datgene wat we hebben gehoord. Een heel belangrijk principe hierin is in Lucas 12, vers 48. Is datgene wat je hebt gekregen. Wat doe je daarmee? Met datgene wat je hebt gekregen. En hoe pas je dat toe? Ik heb daar een vers van inderdaad. God oordeelt mensen op basis wat ze hebben gedaan met datgene wat ze wisten. Lucas 12 zegt, en van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan, wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Dus wat doe je met datgene wat je hoort? God, hè, to whom, in Engels staat, to whom much is given, much is required. En als we het evangelie horen en ervaren, dan is er niks wat wij kunnen doen, is onze eeuwigheid garanderen. Enkel en alleen het geloof. Hè? Door geloof en uit genade. Maar voor de rechterstoel van Christus zullen wij beoordeeld worden. En in het Romeinse Rijk had je ook een bema-stoel. En er staat nog eentje. Daar kun je, sommige gemeenteleden die hebben dat gezien in Korinthe. Die kun je nog zelf zien. Hè? En je kunt beoordeeld worden. Maar je kunt ook lof krijgen. Voor de rechterstoel van Christus. Voor de bema. Kun je ook lof krijgen van de dingen die jij hebt gedaan. Heb je je leven afgelegd van Christus. Heb je hem volledig gediend. Dus dat staat ons allemaal te wachten. We zullen allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En hij zal ons beoordelen. In Openbaring 20 lezen over de grote witte troon. En daar zullen dus wat de Bijbel zegt, de onrechtvaardigen, geoordeeld worden. Dus dat is het verschil tussen een rechterstoel van Christus, dat is een beoordeling. En een witte troon, grote witte troon, daar zal dus een oordeel plaatsvinden. Misschien kunnen we dat nog even lezen met elkaar. Houden we het nog vol? Ja? Oké, ik wil even mijn punt maken. En ik moet het even goed onderbouwen. Yes. Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend. Nee, sorry, ik zit even in de verkeerde. Vers 11 moet ik, sorry. Ik dacht, hé. Het is wel heel interessant. En ik kom er ook wel op. Maar nee, we beginnen even vers 11. Het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden. Klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood. Dus heel wezenlijk, het dodenrijk, gaven de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld. Zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is ook heel wezenlijk. Heel wezenlijk. De dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is Gehenna, dit is de hel. Dus de dood, het dodenrijk, de onrechtvaardige, de mensen, wiens naam niet in het boek des levens staat, worden in de hel geworpen. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Hier zie je het eindoordeel waarin de onrechtvaardigen voor de grote witte troon komen, waarin er een rechtvaardig oordeel zal zijn en men zal dan horen of je naam in het boek des levens staat. En de hel, weet je wat ook zo interessant is? Wij kennen die cartoons allemaal, die tekenfilms en zo van een duiveltje. Hè, met zo'n staf en met zo'n staart. En die heeft het voor het zeggen in de hel. Ja toch, dat kennen we allemaal. Ha ha ha, ik heb je lekker. Zo hè, die cartoons. Maar dat is natuurlijk dikke onzin. Want wie heeft controle over de hel? Dat is niet de duivel. Dat is Jezus. En wie wordt er ingeworpen? Het is bestemd voor de duivel en de gevallen engelen en alle onrechtvaardigen. Dat is ook een ballon, die moeten we even een keer goed doorprikken. Dan mocht hij willen dat hij daar leiding aan gaf. Nee, hij wordt daarin geworpen. Een dodenrijk wordt daar, de onrechtvaardigen zullen daarin geworpen worden. Het is natuurlijk een best heftig onderwerp. En ik zou niet graag in die categorie willen zijn. In afwachting is je naam beschreven in het boek des levens. Nou, het mooie is, je kunt kiezen. Geloof je oprecht dat Jezus de opstanding is en het leven? Dat is de enige vraag die Jezus hier vanochtend stelt. En het is misschien een beetje theoretisch, maar zo belangrijk. Omdat er zoveel theorietjes zijn. Zoveel gekke dingen ook. Ik wil ook gewoon echt die, wat ook steeds weer terugkomt. Van, er komt weer een nieuwe kans. En misschien gaat hij dan op een gegeven moment geloven. Wil ik ook gewoon even die ballon wil ik doorprikken. Hebreeën 9, vers 27 staat. En zoals het voor de mens beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven. En dat daarna het oordeel volgt. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Het is beschikt voor de mens dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Dus in het leven hier kunnen wij kiezen. Kies heden wie je dienen zult. En weet je, dit is een bemoediging. Maar mensen moeten dit horen. Dat als we Jezus aanvaarden, dat we eeuwig bij hem zullen zijn. En uiteindelijk gaat het niet om bij hem te zijn. En sommige mensen zeggen als engeltjes te zijn of een lange kerkdienst zullen we hebben. Nee, na zijn belofte verwachten we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin we met hem zullen regeren. En er zal geen verdriet zijn. Alle tranen zullen van onze ogen worden gewist. Er zou in perfecte harmonie geleefd worden. We zullen voor Gods tegenwoordigheid zijn. En we zullen, Openbaring 4 zeggen we, geeft al een beeld van hoe het zal zijn. We zullen zeggen, waardig is het lam. Heilig, heilig is het lam. Het wordt iets fantastisch. We hebben goede moed, zegt Paulus, als we onze aardse tent af zullen leggen. En de keuze is heel, heel wezenlijk. En weet je, we spreken heel weinig over die twee bestemmingen. En dit is de Bijbel. Je zult dingetjes horen. En tegenwoordig is het heel modern om de laatste inzichten en nieuwe theorieën te horen. Paulus kwam ook de mensen in Athene tegen. Die hadden voldoende tijd. En die praten met elkaar over de nieuwste ontwikkelingen, de nieuwste inzichten, de nieuwtjes. En men spreekt met elkaar er heel veel over. Maar dit is zo helder als wat. Onze eindbestemming. Je moet kiezen, heden. In dit leven. Wie wil je dienen? En sommige mensen zeggen, Gehenna en de hel, dat is iets anders. Maar Jezus spreekt 12 keer hierover. 12 keer. Om eens even in perspectief te zetten. Wij geloven in de gemeente. Lokale gemeente toch? We zijn enthousiast van. We spreken er vaak over. Maar hoe vaak heeft Jezus over de gemeente gesproken? 2 keer. Dan maakt het niet dat het minder belangrijk is. Tuurlijk niet. Maar Jezus spreekt 12 keer over de hel. 12 keer noemt hij dit woord ook. Of 11 keer noemt hij Gehenna in dit verband. Dat het een reële plek is. En wij moeten kiezen. En sommige mensen die zeggen van, maar waarom moet het nou een hel? Een hele bekende prediker, Jonathan Edwards, heeft het volgende hierover gezegd. The reason why we have such a problem with hell is that we have such a light view of sin. Dus het probleem is dat wij, waarom we problemen hebben met de hel, is dat wij de effecten en het erge van zonde niet inzien. Wij bagatelliseren dat. Maar voor God is een heilig God. Voor hem kan geen zonde staan. Wij zeggen een leugentje om best veel. Of iedereen doet dat toch. Maar er kan geen zonde zijn voor zijn aanwezigheid. Daarom hebben we het bloed van Jezus nodig. We hebben het nodig om te kiezen voor hem. En als wij in hem geloven. Hij is het opstanding. De opstanding en het eeuwig leven. Jezus zegt niet voor niets een paar versen eerder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En onze eeuwige eindbestemming. Die mogen we weten nu al. Als we kiezen. Laten we die keuze maken. Ik wil bidden vanochtend. En als je nog een beetje half bent. Ik geloof gewoon dat dit het woord is om radicaal te kiezen voor God. Om bij hem te zijn. En uiteindelijk zullen we ook volgende week, een week daarna, ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde spreken. Ook heel wezenlijk. Als je eens wilt voorbereiden deze week hierover. Lees Openbaring 19 tot en met 22, die hoofdstukken. Zullen we dat doen? Dat is echt, echt mooi. Dan komen we er helemaal in. Ja. Maar het is reëel. Als je voor Jezus kiest, zul je beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. We zullen bekleed worden, een wit kleed krijgen. He? Wat de rechtvaardige daden zijn. He? Maar de andere traject is ook heel helder. De Bijbel is daar zeer helder over. En daar heb ik vanochtend uit willen spitten en daarin willen verdiepen. Maar kies voor Jezus vanochtend. Heer God, we willen op dit moment ook, misschien kan een muziekteam naar voren komen. Even klaarmaken. We willen ook kiezen voor u vanochtend, Heer. Heer, we danken u wel dat u de opstanding bent. Heer, dat u de sleutels van dood en dodenrijk heeft. Heer, dat we mogen weten, ook zoals Stefanus, dat hij in Gods tegenwoordigheid was op het moment dat hij stierf. En we mogen ook u zien, van aangezicht tot aangezicht, Heer. En op dit moment zien we nog, zoals Paulus zegt, door een spiegel heen. Kunnen we niet alles helder zien. We weten ook niet alles wat er gaat gebeuren. Daar moeten we ons ook niet aan vertillen. Maar we weten wel de dingen waar de Bijbel helder over is. En dat is onze eeuwige eindbestemming. Als wij voor u kiezen, Heer, zullen we voor eeuwig in uw tegenwoordigheid zijn. Met de mond zullen we belijden tot behoudenis. Met de hart geloven we wat u, Jezus, heeft doen opstaan uit de dood. Heer, geloven tot rechtvaardigheid. Heer, we danken u wel voor wie u bent. Heer, we willen een keuze maken vanochtend. Als je een keuze moet maken, volledig. Maak het vanochtend om voor hem te leven. Om je hele leven af te leggen. Het is het waard. Heer, we danken u wel, Heer, voor het geweldig toekomstperspectief dat u ons geeft, Heer. Ik wil op dit moment ook het lied zingen, de leeuw en het lam. Jezus is de leeuw en het lam. Het gaat om hem. We willen onze aandacht op hem vestigen. En misschien is het gewoon goed om dit lied gewoon te zingen met heel je hart. Deze waarheid ook te belijden. Gewoon ook over jezelf, over je eigen leven.